Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Siveert, voorganger in deze gemeente in Torren, in Maasgouw en Limburg in Nederland. En ik heet u van harte welkom op deze Sabbat, tijdens deze Bijbelstudie, waarin we weer verder gaan met de Romeinenbrief. In de vorige Bijbelstudie hebben we geleerd dat de besnijdenis als teken van het eeuwig verbond tussen God en Abraham en zijn nageslacht, te weten de Israëlieten, nog steeds van kracht is. Alleen is het niet meer nodig om die fysieke besnijdenis, dat betekent de voorhuid van de penis te verwijderen, bij jongetjes van 8 dagen jong, toe te passen. De besnijdenis die wel waarde heeft bij God, is de besnijdenis van het hart. Dat wil zeggen, zoals we de vorige keer hebben geleerd, de bekering over uw zonde tot Jezus Christus, dus door erkenning van je zonde aan God en berouwvol vergeving vragen aan God daarover en dan die vergeving ook aan te nemen. Dat is de besnijdenis van het hart. Vandaag gaan we verder met deze Bijbelstudie en bestuderen we het voorrecht van de Joden ten opzichte van christenen en heidenen. Dat is een vervolg daarop. We lezen daartoe Romeinen 3 en dan lees ik u voor vandaag voor vers 1 tot en met 20, maar de eerste 8 versen gaan we behandelen. Maar dan heb ik alvast een voorproefje gedaan naar de volgende Sabbat, de volgende Bijbelstudie, waarin ik dat tweede gedeelte, alle mensen zijn zondaars, waarschijnlijk met het laatste gedeelte van dit hoofdstuk wellicht samen kan nemen. Om dat dan te gaan uitdiepen. Toen ik aan deze brief begon, en zeker ook aan dit hoofdstuk weer, dan had ik zoiets van, oké, hier zijn we snel doorheen. Maar dat is niet zo. Dat is tijdens de studie, is er zoveel duidelijk geworden dat ik het zelfs had moeten inkorten, had moeten inperken met bijbelteksten en verwijsteksten, om het niet te lang te maken. Maar ik ga u voorlezen uit Romeinen 3 en dan wel de eerste 20 versen. Het voorrecht van de Joden, staat bij mij daarboven. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van een besneden zijn? En dan geeft de apostel Paulus antwoord veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal een ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt, en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? En er staat tussen haakjes, een noot van de apostel Paulus, ik spreek nu op menselijke wijze. En dan zegt hij, volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten we het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. En dan het volgende stukje, alle mensen zijn zondaars. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Wij hebben immers zojuist en de Joden en de Grieken beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun kleden is als een open graf. Met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat er niet voor ogen. We weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Nou, dat is nogal wat de apostel Paulus hier schrijft. Hij zegt hier dat alle mensen slecht zijn in Gods ogen en dat daarmee Gods goedheid, Gods rechtvaardigheid bekend wordt gemaakt. Hij zegt hier ook dat alle mensen zodanig slecht zijn dat zij daardoor doemwaardig zijn, dus Gods veroordeling tot de hel verdienen. Dit is samengevat hetgeen ik u heb voorgelezen uit deze brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, dus aan de Romeinen. Tijdens deze Bijbelstudie gaan we deze teksten wel wat nader bestuderen om te leren wat de apostel Paulus eigenlijk schrijft en wat dat ook voor ons betekent. We gaan daarom dit voorgelezen gedeelte stap voor stap ook bestuderen. We starten met de eerste twee verzen. Wat heeft de Jood dan voor op anderen of wat is het voordeel van besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dus het voordeel van de Joden dat God zijn woord aan hen heeft toevertrouwd, heeft als grondslag dat God een verbond heeft gesloten met Abraham en dat verbond aan zijn zonen Isaac en kleinzoon Jacob heeft bevestigd met de belofte dat hun nageslacht een groot uitverkoren volk zou worden. Dat nageslacht zijn de Joden, dus de Israëlieten. Want Jacob wordt Israël genoemd. En God heeft dat volk uitverkoren uit alle volkeren op de aarde tot zijn uitverkoren volk. En door Mozes, die later zeg maar het volk ging leiden. Hij was ook Joods, hij was ook een Israëliet van geboorte, maar hij was opgevoed door de farao, beter gezegd door de dochter van de farao. En hij was dus opgevoed met een koninklijke, een almachtige opvoeding in die tijd in het land Egypte. Het was een machtig rijk toen. En hij is moeten vluchten, omdat bekend werd dat hij een Jood was en dat hij opkwam voor de Joden en beter gezegd voor de rechtvaardigheid, waarbij hij iemand had doodgeslagen, een slavendrijver had hij doodgeslagen. Daarmee had hij echter wel de credits verspeeld door deze zonde, door deze onbedachtzaamheid, had hij de credits zowel verspeeld aan het hoofd van zijn vader, de farao, zijn stiefvader beter gezegd, maar ook bij de Israëlieten zelf. Want die erkennen dat ook als zonde en die zeggen van ja, hallo, dit gaat te ver. Je bent nu een moordenaar. Dus vervolgens moest hij de woestijn in. En is hij 40 jaar in de woestijn geweest, als ik het goed weet. En heeft hij daar schapen gehoed en dat soort dingen. Totdat het moment kwam dat hij dus op hogere leeftijd was en dat God hem riep. Riep om het volk van God te gaan verlossen. Ja, te gaan leiden en naar de farao te gaan met zijn broer Aaron om te spreken, om wonderen van God te doen, de straffen van God, omdat die farao dat volk niet wilde laten gaan, ja, want het waren zijn arbeiders voor piramides te bouwen en dergelijke. Het was onmenselijk werk, maar ja, hij had daarvoor dat hele volk eigenlijk gevangen genomen, terwijl ze eerst in vrijheid daar leefden. En ze als broedervolk leefden. Maar goed, lang verhaal kort. Mozes werd geroepen door God om dat volk van Israël te bevrijden. Dat is uiteindelijk heeft God dat volk bevrijd. Zijn ze de Rode Zee overgestoken. Tenminste, zo gaat het verhaal ook. En dan door de woestijn heen en komen ze bij die berg Horeb. En daar krijgt God, van God, de wet van de 10 geboden en vervolgens krijgt hij ook alle andere verordeningen op praktisch en op geestelijk gebied, zodat het merkbaar en zichtbaar zou worden dat Israël Gods uitverkoren volk is. Dat lezen we ook in die verwijstekst. Ik lees u een tekst voor, Psalm 147, vers 19 tot 20. Dan zegt de psalmdichter van, hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. Zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan, die kennen zijn bepalingen niet. Het onderscheid tussen kind van God worden uit de heidenen en Jood zijn, schrijft apostel Paulus ook verderop in de brief aan de gemeente in Rome. We lezen Romeinen 9, vers 3 tot en met 5. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, die God is, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hier schrijft de apostel Paulus dus wat hij bedoelt als hij schrijft dat de Joden veel voordeel hebben ten opzichte van de tot Jezus Christus bekeerde heidenen. De Joden zijn namelijk het uitverkoren volk van God en maken daardoor deel uit van het verbond dat God met Abraham heeft gesloten en dat verbond heeft bevestigd aan Isaac en aan Jacob en later dus door Mozes aan het gehele volk van Israël. Ik lees hier Exodus 2, vers 23 tot en met 25 voor. Even voor uw beeldvorming, ik lees de tekst allemaal uit de herziende Statenvertaling voor. Dat is de Bijbel die ik gebruik. U kunt natuurlijk meelezen in uw eigen vertaling, net wat voor u gemakkelijker is. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. En dan verderop in Exodus 6, de eerste 7 verzen. Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Ook heb ik mijn verbond met hen gesloten om hun het land Canaan te geven, het land van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. Bovendien heb ik zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor zich laten werken. En ik heb aan mijn verbond gedacht. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heere. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit de slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerechten. Ik zal u tot mijn volk aannemen en ik zal tot de God zijn. Dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben, die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u brengen in het land waarvoor ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, ik de Heere. Uit deze teksten blijkt dus dat God zijn verbond aan Abraham trouw blijft en zijn nageslacht als zijn volk aanneemt. Na deze bevrijding, wat trouwens gebeurde door zware strafgerechten, nou, daar wordt vaak wat ongelovig, wat lacherig over gedaan. Maar als je National Geographic of andere natuurprogramma's bekijkt, dan zul je vast wel herkennen, als je dat heeft gezien, en anders kun je dat opzoeken, dat er inderdaad plagen zijn door middel van bijvoorbeeld trekspringhanen. Die komen met miljoenen, nee, miljarden tegelijk, vreten alles kaal en vertrekken weer. Dat is een van de plagen geweest die het volk Egypte onderging. Ook in onze tijd is dat een plaag voor het gebied waar dat gebeurt. Kijk, in de natuur, in de vrije natuur, kan dat een zegen zijn, omdat daardoor nieuwe planten en nieuwe zaden tot ontkieming kunnen komen. Wat vernieuwing van de natuur, verjonging van de natuur teweeg brengt. Dus het werkt altijd twee kanten uit. Kijk, Vraagt u nu aan die mensen, wat zag ik op televisie, was dat in Wales, in Engeland? Een hele muizenplaag. Er zijn zelfs 3 mensen naar het ziekenhuis gemoeten omdat ze gebeten werden door de muizen. Ze lieten een filmpje zien in het nieuws. Van, nou, je zag bijna geen centimeter meer vrij. Alles muizen, was in het donker dan. Alles muizen die woest. Hele oogst wordt verwoest. Zelfs mensen zijn gebeten. Als je aan die mensen vraagt van ja, een plaag, dat is een grapje. Die plagen van, die beschreven staan in de Bijbel, dat kan niet. Is onmogelijk. Dan weet u, en dan zult u horen, dat dat daar nu gaande is. God straft nog steeds broeders en zusters en geliefde toehoorders. Moet u horen, dit is een muizenplaag in een welbekend gedeelte, Wales. Het is ook wel een landbouwgedeelte, maar het is in Engeland, een modern beschaafd land. De hele wereld lijdt nu aan de pandemie, corona en de varianten daarop. Ze hebben vaccins, maar er komen nieuwe varianten die resistent lijken te zijn tegen de vaccins. Men hoopt dat die wegblijven hier, uit Nederland en Europa. Maar men weet het niet. Als die de overhand gaan krijgen, dan hebben die vaccins weinig zin waarschijnlijk. Maar goed, dat wordt allemaal onderzocht. Maar God gaat door. We lezen in Openbaring en in Ezekiel en in Daniel over plagen die God in de wereld gaat zenden op het einde van de wereld. Dus als we het hebben over verdoemenis en over straf krijgen voor ongehoorzaamheid, dan kijkt u om u heen. Wat er gaande is en wat er allemaal gebeurt. En daarbij, er zijn mensen, ja, misschien is dat wel van de duivel. Nee, de duivel kan geen ziekte scheppen. Hij heeft geen scheppingskracht. Hij kan schepping gebruiken, dat wel. Hij kan schepping misbruiken, beter gezegd. Want gebruiken doet hij niet, maar misbruiken wel. Van om mensen bij God vandaan te krijgen. Maar als je dan de Bijbel pakt en je gaat dan lezen, en dat zijn de weeën, dat zijn nog maar de weeën, dat zijn nog niet eens de echte strafgerechten. Dat zijn nog maar de weeën die voltrokken worden door God. Van, ja, dan moet je toch als christen gaan nadenken. En als luisteraar van Gods woord moet je toch gaan nadenken van, hé, wacht even, wat zegt die André Siveert eigenlijk? Is dat waar of is dat niet waar? Nou, als u met een tegendeel komt vanuit Gods woord, dan kunnen we daarover praten. Dan kunnen we daarover praten, ben ik bereid om van u te leren. Maar op dit moment lees ik gewoon wat er staat. En dan kijk ik omheen wat er gebeurt. En zo is dat ook toen geweest bij die Exodus. Dus je uittocht uit Egypte, voordat het zover was, heeft God 10 plagen gezonden. Vreselijke plagen. Van zweren, van kikkers, van sprinkhanen, tot aan de dood van alle eerstgeboren jongetjes aan toe. Vreselijke straffen. Is God dan onrechtvaardig? Is God dan een sadist dat hij dat doet? Waarom moeten die kleine kindjes dood? Nou, ik kan u geruststellen, die kleine kindjes zijn onschuldig. Die zijn bij God. Maar het ging om de ouders te straffen. Omdat hun tegen God waren. En vaak nog zijn. Daar gaat het om. En om dat volk Israël daarvan te bewaren, heeft God Mozes en door Mozes het volk de wet van de 10 geboden en allerlei verordeningen, wetten en bepalingen gegeven die we lezen in Exodus 20 en alle daaropvolgende hoofdstukken en zelfs boeken. Dat is omdat God dat volk lief heeft en om hen te leren hoe kunnen ze nou God nauwkeurig en naar Gods wil navolgen. En dus leven naar Gods wil. Ten slotte, ik ga verder, krijgt het volk Israël ook nog de belofte dat uit hen de Messias, dus de Christus, geboren zal worden. Deze belofte lezen voor het eerst in de zegen van Jacob aan zijn zoon Juda op het sterfbed. En dan heb ik het specifiek de belofte, niet in de Bijbel, de belofte van God, Want dat gebeurde in Genesis, na de zondeval. Dat de Messias wordt voorspeld, dat de geboorte van Jezus. Maar aan het volk Israël specifiek. En dat lezen we in de zegen van Jacob aan zijn zoon Juda op zijn sterfbed in Genesis 49 vers 10. De scepter van Juda zal niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem, met de hoofdletter, zullen de volken gehoorzamen. Met Silo wordt Jezus Christus bedoeld. Die is geboren uit Maria, een nog maagdelijke vrouw uit de stam van Juda. Later wordt deze profetie over Jezus Christus nog vele malen herhaald in het Oude Testament. De profeten staan er vol mee ook. U ziet dat het volk Israël dus op een zowel natuurlijke, maar ook op geestelijk gebied, het door God uitverkoren volk is met de voorrechten die alleen aan hen zijn gegeven door God. Hadden ze dat verdiend doordat ze te God trouw bleven? Nee, zeker niet. Maar God blijft wel altijd trouw aan zijn verbond. We gaan verder met de volgende twee versen uit Romeinen 3, vers 3 en 4. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal een ontrouw de trouw van God toch niet teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig. Maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. De apostel schrijft hier dus dat het ontrouwe gedrag, dus de zonden van zowel Joodse mensen in dit geval, geen invloed hebben op de trouw van God. Oftewel het gedrag van de Joden, of ze trouw zijn of niet trouw zijn aan God, dus bekeerd zijn of onbekeerd zijn, heeft geen invloed op het verbond dat God met hen heeft gesloten. Dat blijft bestaan, ongeacht hoe de Joden leven. Ook in onze tijd, als je kijkt hoe de Joden leven, het volk Israël, nou, daar zijn wel heel veel afgedwaald van God. Net als in onze wereld, zijn ook heel veel die God ontkennen, dat hij bestaat. Ja, wat een ontgoocheling zal het zijn. Maar God is altijd rechtvaardig. Hij blijft ook rechtvaardig, zowel in zijn rechtspreken als in zijn oordeel over de mensen. Over de Jood en over de niet-Jood. En dat kon zelfs Biliam, de waarzegger, die het volk Israël wilde vervloeken voor geld, eer en macht, in opdracht van de Balak. Dat was een koning in die tijd, een zondige heidense koning. Die had die waarzegger ingehuurd en overladen met goud en had hem nog veel meer toegezegd. Van als hij maar het volk Israël dat oprukte, ook door zijn gebied heen, maar zou willen vervloeken. Maar Biliam kon dat niet en dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Ik kan dat niet. Wat de Heere God zegt, dat ik spreken zal, dat zal ik spreken. Daar kan ik niet tegen ingaan. Ik wil dat wel, maar ik kan dat niet. En dat was ook te merken, want toen hij zijn mond opendeed om te vervloeken wat ik graag wilde, want hij wou die beloning krijgen, toen zegende hij het volk Israël tot drie keer toe. En hij wist dat God rechtvaardig en trouw is. In Numeri 23 vers 19 dan. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind, dat hij ergens berouw over hebben zou. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zie, ik kreeg opdracht om te zegenen. Als hij zegent, kan ik het niet keren. Dat zijn de woorden van Biliam. Hij wist, als God wil dat ik het volk zegen, en dan kan ik strijden wat ik wil. Ik wil het volk vervloeken, maar dat gaat niet. Er komt geen vloek uit mijn mond, er komt alleen zegen uit mijn mond. Dat heb ik niet in de hand. En de apostel Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 13. Ja, eigenlijk vers 11 tot en met 13 lees ik. Dit is een betrouwbaar woord, Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, is hij ook ontrouw. Nee. Blijft hij getrouw? Hij kan zichzelf niet verloochenen. God kan zichzelf niet verloochenen. Uit deze beide versen, uit Numeri en Timotheus, dus uit het Oude een vers, Oude Testament een vers en uit het Nieuwe Testament een vers, leren we dat die drie enige God, dat is dus God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat is één persoon in God, het zijn drie personen, drie individuen, maar samen is dat één God. Dat is een ander thema. Die kan niet ontrouw zijn. Als hij een verbond sluit, is dat ook een eeuwig verbond. Als hij aan een mens een belofte doet, dan blijft die belofte bestaan, ongeacht wat die mens doet. God kan namelijk niet liegen en verkeerde dingen doen. Dat kan hij niet. Wij mensen kunnen dat wel, helaas. Maar dat is door onze vrije wil. Maar God is heilig. Hij is rechtvaardig en trouw. Johannes schrijft dat ook in zijn evangelie over Jezus Christus. We lezen Johannes 3, vers 29 tot 36. Wie de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die erbij zat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven alle. Wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven alle. En wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God. Want God geeft hem de geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem. Johannes getuigt hier dus van de waarheid van God in zijn totaliteit. Dus, zoals ik al zei, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En God de Zoon, dat is Jezus Christus. Hij zegt daarna dat wie, dus ongeacht wie die mens is, de Zoon gehoorzaam is, het eeuwige leven bezit. Maar hij zegt ook dat diegene, dus ook ongeacht wie die mens is, en of die God erkent of niet erkent, maar hij zegt dat diegene die de Zoon ongehoorzaam is, het eeuwige leven niet ontvangt, maar wel de toren van God, die over alle mensen al is. God is, zoals we hebben geleerd, boos op de Joden en heidenen, daar hebben we het al over gehad ook. Wat tot gevolg heeft, dat zij dus alle verdoemd worden door God. Dus dat wil zeggen, de straf krijgen tot de eeuwige pijn in de hel. Daar hebben we het ook al over gehad. De enige uitweg is om gehoorzaam te worden aan Jezus Christus. Jezus Christus heeft namelijk de Satan en de dood, die ons alle gaat overkomen, overwonnen. Jezus Christus heeft dus nog maar één strijd te leveren. En daarover staat zelfs zijn overwinning al vast. En dat is de eindstrijd voordat God de hemel en de aarde vernietigt en beide nieuw maakt. En God herstelt niet deze hemel en aarde, zoals sommige bijbelleraars leren. Die leren dat deze aarde waar we nu op leven, hersteld wordt in de volle glorie zoals het was in de Hof van Eden. Nee, dat is niet zo. Dat is een misvatting van deze Bijbelleraars, want deze huidige hemel en deze huidige aarde wordt door God vernietigd door vuur. Dat staat in de Bijbel. Daarover ga ik u een paar verzen lezen. Openbaring 21 vers 1 is denk ik wel bekend. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Oké. Dus, als de eerste hemel en de eerste aarde voorbij is gegaan, en de zee er niet meer is, dan bestaat dat toch niet meer? Maar goed, is er niet helemaal overtuigend misschien. Jesaja 65 vers 22. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken, voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, ze zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Oké, hier spreekt God zelf, dus niet een profeet of Johannes die dingen ziet. Hier spreekt God zelf door de profeet Jesaja heen dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken die voor zijn aangezicht blijven staan. We gaan naar 2 Petrus 3 vers 7 en vervolgens vers 11 tot en met 13. Petrus legt dat op deze manier uit. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als het schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Gaan we naar vers 10 tot en met 13. Ik zei 11 tot en met 13, maar ik heb vers 10 ook opgeschreven. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen verbrandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht, u die de komst van God, van de dag van God verwacht en daarna verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Als de hemel vergaat door vuur, en als alle elementen dus in het heelal, dus ook de aarde, verbranden, dus wegsmelten, wat is er dan van over? Niks, toch? Dan is het, Petrus zegt dat duidelijk, zullen brandend wegsmelten. Dus de aarde zal brandend wegsmelten. Maar God heeft uitkomst voor al zijn kinderen. Dat is dus alleen voor zijn kinderen, niet voor alle andere mensen. Die worden in de hel geworpen, lezen we. En zo hebben we al geleerd. Maar op die nieuwe aarde, daar zal God, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, wonen te midden van al zijn kinderen. Van al zijn kinderen, van alle tijden. Alle die hem gehoorzaam zijn. En zo, dit zijn maar enkele versen die ik nu opnoem en heb voorgelezen. Zo zijn er nog veel meer teksten in het Oude en het Nieuwe Testament. Die over de vernietiging van de aarde en de nieuwe hemel en de aarde gaan. En je kunt dat thuis natuurlijk zelf opzoeken en bestuderen. Maar wij gaan verder nu met de volgende verzen, vers 5 tot en met 8 uit Romeinen 3. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? De zaakje zegt hij dan, ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen. Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Dat is Paulus' oordeel. Conclusie. Wat de apostel Paulus hier schrijft is een bijzondere uitspraak die mensen ook snel kunnen gebruiken om zichzelf te rechtvaardigen, maar daarmee bespotten ze tegelijkertijd de gerechtigheid van God. Als ik het even in onze taal samenvat, dan schrijft de apostel het volgende. Als wij blijven zondigen, wordt Gods gerechtigheid, Gods heiligheid dus, daardoor juist beter zichtbaar. En krijgt God dus meer de eer. En dan stelt de apostel de vraag, is het dan onrechtvaardig als God de zondaar straft? En de tweede vraag is, dan is het toch juist goed als wij zondigen, zodat daaruit het goede voortkomt? Ja, God die wordt er meer geëerd als wij slecht doen. Nou, prima toch, kunnen we lekker blijven zondigen. Dat is zoals veel mensen redeneren in onze tijd, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Dat is wat je vaak hoort. Ze kennen stukjes van de Bijbel en dan redeneren ze op deze manier. Zijn ze ook voorgangers die zeggen, ja, eens de zondaar, altijd de zondaar. Dat bestaat niet anders. Je blijft zondigen, altijd. Ja, maar als je blijft zondigen, dan kom je helaas niet in de hemel. Sorry. Dat is wat God heeft bepaald. Dat lezen we, dat leren we. Dan kom je in de hel. Nu klinkt het eigenlijk best logisch dat het goede van God zichtbaar wordt door het kwade van de zonde. Ja, het licht van een vuur of een lamp is beter zichtbaar als het donker is dan dat het licht is, toch? Als je in de huiskamer de grote lamp aandoet, boven de salontafel, of boven de eetkamertafel, of beide, en het is overdag, ja, het geeft een beetje extra licht. Maar het is niet spectaculair. Als je in het donker de lamp uitdoet, is het donker. Als je dan de lamp aandoet, dan zijn de kamers helder verlicht. Zodat je alles gewoon kunt zien. Toch? Maar dit even als vergelijking. Maar feit is dat de zonde, dus het kwade, nog steeds voortkomt uit ongehoorzaamheid aan God. En dat God daardoor gelasterd wordt. Ongehoorzaamheid wordt ook nog steeds door God bestraft. En eigenlijk is dat ook heel logisch. En als het goed is, is dat ook zo in de opvoeding van uw kinderen. Doet u hetzelfde. Als ze gehoorzaam zijn, beloont u, zijn ze ongehoorzaam, bestraft u. Toch? Ik heb een voorbeeld. Want het is toch niet zo, is een gewetensvraag aan u, hè? Het is toch niet zo dat als uw kind, uw zoontje, is meestal de jongens die tot zoiets overgaan, soms meisjes ook. Als uw kind de garage van die buurman in de fik steekt, en deze vervolgens een veel nieuwere, dus een nieuwe, veel mooiere garage bouwt, u uw kind niet bestraft voor het verbranden van die garage, en u uw kind beloont met goed gedaan, jongen, en een cadeautje krijgt, ook van de buurman. Dat is ook niet zo. Nee, het kind van u heeft iets verschrikkelijks gedaan. Hij heeft die garage verbrand. Hij heeft wellicht daardoor mensenlevens op het spel gezet. Zijn spullen weg. Spullen zijn verbrand. Er zijn kosten gemaakt. Brandweer is moeten komen, politie is misschien moeten komen. Er is een onderzoek moeten uitgevoerd moeten worden. Getuigen gehoord, noem maar op. En wat doet hij dan? Zegt hij van, mijn kind die hou ik lekker bij me. En goed gedaan, jongen. En die buurman die is eerst wel een beetje boos en verdrietig, maar vervolgens ziet hij zijn nieuwe mooie garage, de mooiste en nieuwste van de hele straat. En hij denkt van, daar ben ik toch wel trots op. En dan komt hij uw kinderen een cadeautje brengen, nee toch? Dat zou de omgedraaide wereld zijn, dat is niet logisch. Nee, ik denk dat hij uw kind straf geeft. En dat die buurman nog een lange tijd boos op uw kind zal zijn. En zo is het ook bij God. Dat Gods goedheid nog duidelijker zichtbaar wordt in de slechte wereld, wil niet zeggen dat die slechte wereld geen straf krijgt voor haar slechte daden, dus rebellie tegen God. Die straf blijft staan. totdat u, die tot die wereld behoort, u losmaakt uit die wereld en u bekeert tot God en hem vergeving vraagt over uw rebellie, dus uw ongehoorzaamheid, uw zonde tegen God. En zijn vergeving vervolgens aanvaardt. En daardoor behoort u dus, zoals ik zei, niet meer tot die rebellerende, ongehoorzame wereld. Maar behoort u tot het volk van God, omdat God u heeft aangenomen als zijn eigen kind. Dat is het evangelie. En u denkt misschien van de afgelopen weken, André, mijn lieve tijd, wat heb je voor een woord gebracht? Een veroordeling. Je oordeelt constant. Ja, dat is ook zo. Maar dat is als waarschuwing en uit liefde van God bedoeld dan voor u. Voor als u zo leeft, zoals ik heb voorgelezen uit Gods woord. Als u leugens verspreidt of als u liegt, en als u welke, willekeurig ook welke zonde u doet, of u homo bent, of dat u lesbisch bent, of dat u steelt, of dat u moordt, of dat u slaat, of dat u te snel boos wordt en blijft in die boosheid, of welke zonde dan ook tegen God die in de Bijbel opgeschreven staan, en welke zonde die je daar nog aan toe kunt voegen met je gezond verstand, van dat scheidt u af van God. En God wil dat niet. God wil dat de hele wereld, dus ook u, die in deze zonde leeft, die die zonde ook doet, dat u zich bekeert tot hem. Zodat hij u kan aannemen in zijn rechtvaardigheid, in al zijn liefde voor de wereld, waarvoor hij zijn enige zoon, dus zichzelf, heeft opgeofferd aan het kruis. Hij heeft die martelingen doorstaan tot bloedens toe. Zijn rug werd opengetrokken met een geesel. En weet u wat een Romeinse geesel is? Ik ga het u kort uitleggen. We komen daar de komende tijd nog op terug. Want over een paar weken is Pasen. Dan ga ik u ook nog een paasboodschap brengen. Van dan parkeren we dit even, de Romeinenbrief. Maar om u te rechtvaardigen, om u los te trekken uit die macht van de zonde en de Satan, heeft Jezus Christus, dus God zelf, als mens op aarde gekomen, zich laten geeselen door zijn eigen schepsels. Is dat niet verschrikkelijk? Als uw kinderen u in elkaar slaan. Is dat niet een vreselijke gedachte? Dat is wat God heeft gevoeld. Dat is wat Jezus heeft gevoeld. Hij als schepper, hij als koning, hij als God, uit de hemel die alles heeft gemaakt, is als mens op aarde gekomen, heeft vervolgens de mensen in al zijn liefde alles verteld, alles uitgelegd, de wet en de profeten, dat zelfs voorgeleefd, zodat mensen niet alleen theorie horen, maar ook de praktijk zien. En dan vervolgens zijn die mensen die dat allemaal hebben gehoord in staat om een touw te pakken, die met de hand wat aan elkaar te knopen, knoopjes erin te maken en in die knoopjes in dat touw, verschillende per streng, allemaal van die ijzeren puntjes te zetten of stukken glas. Dat is een Romeinse geesel. En daarmee sloegen ze hem de hele rug open. Dat trokken ze door zijn huid heen. Weet u hoeveel pijn dat doet? Misschien heeft deze of gene onder u die dit hoort wel een tatoeage laten zetten. Misschien een heel kleintje. Om eens te proberen. En heeft hij die pijn al gevoeld? Wat dat voelt. Ik heb het niet. Misschien heeft hij een operatie ondergaan. Heeft hij een verdovingsspuit plaatselijk gekregen. Of een tetanusspuit of andere spuiten. Misschien wel de griepprik. Misschien wel de coronavaccin al ontvangen en laten zetten. En het doet pijn. Hij heeft daar een tijdje last van. En dat is nog maar een heel klein prikje. Dat is nog niks bij wat Jezus heeft gevoeld. Een doornenkroon is op zijn hoofd gezet. Niet alleen erop gezet op zijn haren, nee, erin geslagen met een stok. Dat waren doorns van 5 centimeter lang op zijn mens. Die prikte helemaal zijn huid in tot op zijn bot. Weet je hoeveel pijn dat doet? Hij werd gestompt in zijn gezicht. Terwijl hij geblinddoekt was. Hoe laf. En hij werd in zijn gezicht gespuugd en werd tegen hem gezegd, nou, je zegt dat God te zijn. Vertel nou wie dat heeft gedaan. Denk je dat Jezus dat niet wist? Wie van hun dat heeft gedaan? Hoe groot zal de straf zijn van die persoon? Hoe groot van die hele groep zogenaamde geestelijke leiders, priesters, hoge priesters zelfs, kan je vergelijken met de paus, die dat hebben gedaan en hem daartoe hebben veroordeeld. Die hem aan de vijand heeft overgeleverd, die ze liever zagen gaan, want hun Messias moest hun bevrijden van de Romeinen. Wat doen ze? Ze heulen met de Romeinen. Ze zijn verraders van Israël geworden. Ze zijn verraders van God geworden en van het volk. Waarom? Omdat ze Jezus overgaven aan die bezetter. Dat is hetzelfde als de NSB in de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland. Die gaven hun eigen volksgenoten over aan de SS. Ze verraden de Joden, ze verraden Nederlanders. Dat soort volk waren die leiders, die geestelijke leiders. Daarom noemt Jezus ze allergebroed. En ze leiden mensen op om nog erger te worden dan hun. En daarom zegt Jezus ook tegen hun, ze zijn als een graf. Ze zijn als allergebroed. Ze zijn duivels, want ze leiden hun kinderen op tot hellekinderen. De kinderen van de Satan. De kinderen van de hel. Begrijpt u het nu, waarom hij dat zegt? Begrijpt u nu hoe boos God is op de wereld, die tegen hem dag in dag uit hetzelfde doet? En u die dit hoort en u niet hebt bekeerd, bent daaronder. U bent zo iemand. Omdat u God niet erkend hebt, omdat u hem niet gehoorzaam bent, bent u hetzelfde. Harde woorden. Maar, God zij dank, geloofd en geprezen tot de alle eeuwigheid. Het blijft niet bij die harde waarschuwende woorden. Bij die veroordeling. Nee, u kunt onder die toren van God uitkomen. Want Jezus Christus heeft zich laten kruisigen. Maar, de mens heeft hem niet doodgemaakt. Er staat, hij riep met volle kracht... Het is volbracht. En daarna gaf hij de geest. Hij gaf zijn eigen geest uit zijn menselijk lichaam. Uit zijn sterfelijke lichaam. En dan werd zijn lichaam, omdat het voor de Sabbat was, voordat het donker werd op die vrijdagavond, werd zijn lichaam in het graf van een rijke man gelegd. Van een rijke, aanzienlijk en aanzienstaande man. Die had een graf voor zichzelf laten uithouden. En hij werd daar neergelegd, maar het was al Sabbat. Dus ze konden niet veel. Ze hadden Jezus wel alvast in doeken gewikkeld. Maar ja, het was de gewoonte om mensen ook te balsemen. Zeker mensen die je heel erg lief hebt. Zodat ze lang, het lichaam nog langer in goede staat of redelijk goede staat zou blijven. Maar toen de vrouwen kwamen op die zondagochtend in alle vroegte, toen was Jezus er al niet meer. De doeken waren netjes opgevouwen of opgerold en lagen daar. Het soort bed hadden ze gemaakt in die spilonk voor de doden op te leggen. Daar lagen die doeken netjes opgevouwen. En de vrouwen die kijken zijn helemaal verbaasd. Wat is met Jezus gebeurd? Is hij gestolen? Is hij weggenomen? Was het nog niet genoeg dat hij was doodgegaan? Hebben de Farizeeën en de Romeinen hem ook nog weggenomen? Wat gaan ze ermee doen? Al die dingen gingen door ze heen. Nee, Jezus was opgestaan. Er staat een engel achter hen. En die zegt van, vrouw, of zusters, wat staat er precies? Van wie zoekt gij? En zeggen ze, ja, meneer, weet u wat hij is? Weet u wat Jezus is? We hebben Jezus hier neergelegd voordat het Sabbat begon. Ja, die is er niet meer, die is opgestaan. Later komen ze die vrouwen tegen. Komen ze Jezus tegen, bedoel ik. En Jezus is niet alleen aan die vrouwen verschenen. Hij is aan alle discipelen verschenen. Hij is aan duizenden mensen verschenen zelfs. En duizenden navolgers van hem is hij verschenen. Het staat niet allemaal opgetekend, maar dat staat er wel. Dat hij aan velen is verschenen. Hij is aan zoveel mensen verschenen. Dus niemand kan ontkennen dat Jezus leeft. U was er niet bij. Die mensen getuigen dat Jezus was opgestaan. Net zoals dat die mensen, en dat kon wel iedereen zien, die daar woonden in Jeruzalem en omstreken, dat op het moment dat Jezus stierf, dat er grote aardbeving kwam en de graven van de heiligen open gingen. En dat na de Sabbat, want het staat in met de Sabbat bleven die mensen nog liggen. En dat ze daarna zijn herrezen uit de dood. Ze leefden weer. Ze waren nog altijd weer sterfelijk. Maar ze leefden wel. Dat is door duizenden mensen gezien ook. Dat lezen we. Is dat onmogelijk? Ik kan het me niet voorstellen, maar het is zo. Het is mogelijk. Want hun getuigen daarvan. Die mensen die het hebben gezien, die erbij waren, getuigen het. En Jezus is toen, heeft toen de discipelen nog de schriften en alles uitgelegd verder. Heeft ze hun alles gezegd nog wat te zeggen moest. En toen op de hemelvaart, een aantal weken later, is hij naar God gegaan. En vervolgens heeft hij zijn belofte weer vervuld. En heeft hij zijn Heilige Geest uitgestort over zijn discipelen. De apostelen. En er moest nog eentje uitgetrokken worden, want Judas Iscariot had hem verraden. En had daarna zichzelf verkant gemaakt, dus vermoord. Maar er moest een nieuwe apostel. En dat is ook onder leiding van de Heilige Geest in eenheid gebeurd. En die 12 werden vervuld met Gods Geest. En zijn toen gaan evangeliseren. Daardoor hebben wij het evangelie. Ik zag van de week in een programma, ik meen ook op het nieuws. Ik weet niet zeker. Maar ja, ik dacht wel op het nieuws. Dat er bij Qumran, waar zoveel Qumran rollen, de profetieën van Jesaja en Ezekiel en zo zijn gevonden, dat er weer stukjes zijn gevonden van de profetieën. Want ze zijn nog dieper in die grotten gegaan schijnbaar. Of op een andere plaats. Er zijn weer stukjes van die manuscripten gevonden. Kijk, het is waarheid. Wij verzinnen dit niet. En daarom, het is een harde boodschap wat ik u te brengen heb. Maar het is ook aan de andere kant een liefdevolle boodschap. Want ik zeg u niet alleen wat er gaat gebeuren als u doorgaat met die zondige leven. Maar ik mag u ook van God doorgeven. Van wat Jezus voor u heeft gedaan en dat er redding is. En dat u dus verlost kunt worden. Waardoor u het eeuwige leven krijgt. Zonder zonde, zonder pijn, zonder allerlei erge dingen op die nieuwe aarde. Dat is de belofte van God. Voor zijn volk. Ik wens u een rijke zegende Sabbat verder. En ik hoop en ik bid dat u de volgende keer weer luistert. Ik weet niet of dat volgende week zal zijn, want ik ben een jarig. En ik krijg dan ondanks wel met de coronamaatregelen beperkt bezoek. Maar ik verspreid het bezoek, omdat het niet allemaal in één keer nu mag komen. Dus ik verspreid het bezoek. Dus ik weet niet of dat volgende week gaat lukken. Maar anders is het de week erop. Met een paasboodschap. Want dan is het volgens mij paas als ik het goed heb. En dan pakken we daarna de Romeinenbrief weer op. Ik wens u een rijke zegende Sabbat en week toe. En tot snel, zo God wil en we leven. Amen.